Voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan. Openbaring hoofdstuk 14. Openbaring hoofdstuk 14. En we gaan daar lezen vanaf de versen 6 tot en met 13. En we vangen daar aan. En Johannes ziet nog steeds beelden die hem voor ogen komen. En hij staat als het ware in een open visioen. En denk erom, beelden zeggen niet altijd iets van de realiteit, maar ze vertegenwoordigen een realiteit. En Johannes zegt, en schrijft liever gezegd, en ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luider stem, vreest God en geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een ander, een tweede engel volgde, zeggende, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn, van de hartstocht, zijner hoererij, al de volkeren heeft doen drinken. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam, en de rook van hun pijniging stijgt op alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding van de heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Here sterven, van nu aan, ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Oké, allerlei beeldspraak natuurlijk weer, beelden van een werkelijkheid die zich afspeelt in de metafysische wereld. Aardse beelden om iets te verbeelden van zaken die er in werkelijkheid wellicht anders uitzien. Nou, we gaan een aantal versen behandelen en het thema, of het liever gezegd het subthema van de opname van de gemeente deel 3, dat is voor, tijdens of na. En dat heeft te maken met het tijdsbestek of het moment van opname. Is het er voor de grote verdrukking, is het halverwege of is het erna? Maar we gaan eerst vers 7 lezen uit onze tekst en daar zien we het volgende. Daar lezen wij, daar zegt de engel, vreest God en geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen. Vreest God en geeft hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen. Nou, let op, het gaat hier over Gods oordeel. Het gaat hier niet om de vervolging van de gemeente. Wij weten allemaal dat de christenen wereldwijd vervolgd worden. Dat weten we door organisaties zoals Open Doors, Stichting de Ondergrondse Kerk, Stichting Jubilee. En zo zijn er heel veel goede organisaties. En wij weten dat er een enorme vervolging is. En het maakt bijna niet uit, zou je zeggen, of het nou extreem rechts, extreem links of religieus gemotiveerd is, maar christenen worden vervolgd. En Jezus heeft dat gezegd in de eindtijd. Er is geen enkele reden om christenen te vervolgen, behalve dan als je met geestelijke ogen kijkt en weet wie de overste van deze wereld is. Maar nogmaals, het gaat hier over het oordeel van God en het gaat hier niet over vervolging. En wat leert de Bijbel ons over de oordelen van God? We gaan 3 teksten behandelen. De eerste tekst vinden we in Romeinen 8, vers 1. En daar lezen we het volgende. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is onderstreept. Geen veroordeling is er voor wie in Christus Jezus zijn. We gaan een andere tekst lezen uit 1 Thessalonicenzen 1 vers 9b. En daar lezen we, daar schrijft Paulus aan de gemeente van Thessalonica, hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toren. Dus wat doet Jezus? Jezus verlost ons van de komende toren, van de oordelen die over de aarde komen, die God zendt. En we gaan nog één tekst lezen in dit verband. 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. En daar lezen we. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Wij zijn niet bestemd voor de toren van God, maar voor de zaligheid. Oké. Nu hebben we drie versen gelezen. En die tonen aan dat christenen niet in het oordeel komen, want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is toch belachelijk als je vrijgesproken wordt door de rechter hier op aarde en vervolgens moet je de straf uitzitten in de gevangenis of een boete betalen, terwijl je vrijgesproken bent. En net zo absurd is het als wij verlost zijn van de toren door Jezus, dat we alsnog de toren van God over ons heen krijgen. Vervolging is een ander verhaal. Maar er is een vraagteken en dat doet zich voor als wij gaan kijken naar vers 12 van onze tekst. Want in dit vers wordt er gesproken over de volharding van de heiligen. En dat gaan we samen lezen. Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Nog één keer. Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Nou, kunnen we hier nou uit afleiden dat de christenen toch door het oordeel gaan? Want hier staat duidelijk dat hier zal blijken het geloof van de heiligen. En we hebben net drie versen gelezen dat er geen veroordeling is, dat we niet gesteld zijn tot toren. Hoe zit het dan met vers 12? Wel, de vraag luidt dus, wie zijn de heiligen die hier worden beschreven in dit 14e hoofdstuk? En we hebben twee opties voor deze heiligen, globaal dan. En hier volgen ze. A. Zijn de heiligen alle christenen die door de verdrukking heen gaan? Of zijn de heiligen mensen die door een aantal bijzondere ontwikkelingen alsnog tot geloof komen, voordat de valse profeet het beeld opricht en het merkteken introduceert. Dus dit zijn de twee opties, kijk er even goed naar. Optie 1, dat wil zeggen dat er helemaal geen opname plaatsvindt en dat zelfs wij door de grote verdrukking heen moeten gaan, omdat nou eenmaal geen opname plaatsvindt voor dat hele eindtijdscenario van de laatste 7 jaar voor het duizendjarig rijk. Maar als dat niet het geval is, dan geldt optie B. En dan gaat het om de heilige mensen die door een aantal bijzondere ontwikkelingen van gedachten zijn veranderd gedurende de 7 jaar en die alsnog tot geloof zijn gekomen. En nu gaan we nadenken over die 4 bijzondere ontwikkelingen. Want als optie B geldt, dus de heiligen zijn mensen die door een aantal ontwikkelingen tot geloof zijn gekomen, dan zullen ze 4 kenmerken hebben meegemaakt in die 7 perioden, in die 7 jaar van de periode voor het duizendjarig rijk. Ten eerste, voor de mensen uit groep B, de heiligen die later tot geloof zijn gekomen, zij moeten de opname van de gemeente dan hebben meegemaakt. Ze moeten op de hoogte zijn als de opname voor de grote verdrukking plaatsvindt, dan moeten ze dat hebben zien gebeuren. Of althans, ze hebben iets wonderlijks meegemaakt. En velen zullen zich herinneren hoe die gekke christenen er altijd over de opname hadden. Ze hebben er zelfs films over gemaakt, ze hebben er boeken over geschreven. Dat laat wel zien hoe gestoord ze zijn. En ze hebben dat geridiculiseerd, ze hebben er grappen over gemaakt, et cetera. Net als in de dagen van Noach. Maar dan herinneren ze zich, hé, wacht eens even. Het is wel toevallig dat al die fanate christenen, dat die verdwenen zijn. Of allemaal op één moment gestorven zijn, kan ook nog. Goed, vervolgens zullen deze mensen de bediening van de 144.000 super-Joodse evangelisten meemaken. Die optreden in die periode van 7 jaar. 144.000 super-evangelisten. Waarvan de ogen, de geestelijke ogen, geopend zijn. En wat die ogen heeft geopend, dat weten we niet exact. Dat kan van alles zijn. Dat kan het optreden zijn van die twee getuigen waar we nog op terugkomen. Het kan zijn dat zij ook over de opname hebben nagedacht. Alleen God weet het. In ieder geval, die zullen optreden, die 144.000. Het is moeilijk te missen, want het zijn radicale evangelisten. Een soort Paulussen, Petrussen, diehard apostelen. Een derde aspect wat deze groep moet meemaken, als de opname niet voor de 7 jaar plaatsvindt, dat is dat zij het optreden van de twee getuigen die ik u al noemde, zullen meemaken. Er zullen twee getuigen zijn die zullen in Jeruzalem bij de nieuwe, de derde tempel, zullen ze prediken. En ze zullen niet te stuiten zijn. En ze worden ook gevreesd, want ze hebben bovennatuurlijke macht. Zoals de macht die Mozes had, de macht die Elia had. Dus gezag van God ontvangen. Dat wil niet zeggen dat het hier om Mozes en Elia zou gaan. Maar goed, sommigen zeggen dat moeten Mozes en Elia zijn. Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit wie het zijn. Maar het zullen twee getuigen zijn van God. Die opereren in de geest van God en in de kracht van God. Die zullen gedood worden na hun optreden. En hun lijken zullen 3,5 dag op de straat van Jeruzalem liggen. En het wordt gefilmd als een overwinning voor de grote leider die deze twee verschrikkelijke mensen heeft gedood. Maar na 3,5 dag zullen ze opstaan. Er komt een levensgeest van God die zal maken dat ze zullen opstaan en ze worden weggevoerd naar God. Ook dat maken ze mee, deze mensen. En ze zullen meemaken hoe de antichrist na 3,5 jaar zijn verbond met de Joden verbreekt. En dan gaan er nog meer ogen open. Dus dat zijn 4 kenmerken van mensen die meemaken wat er in die 7 jaar gebeurt. En dat zijn allemaal wat wij zouden noemen eye-openers. Ze openen de ogen. Hé, wacht eens even, die christenen hadden het over de opname, die halve solen, die maloten. Maar inderdaad, waar zijn ze gebleven? Hé, die 144.000, hoe komt het dat in een 144.000 Joodse evangelisten Jezus notabene Jezus gaan prediken, vol vuur? En die twee getuigen in Jeruzalem, die steeds in het nieuws zijn en die van die akelige voorspellingen doen, die ook nog uitkomen en die we maar niet kunnen doden. En last but not least, als ineens het ware gezicht van die geliefde leider zichtbaar wordt, weet u nog de afbeelding van de man achter het spreekgestoelte en de tweede afbeelding met de slangenstaart, dan gaat hij zijn ware gezicht tonen en dan zullen de mensen ontdekken dat ze bedrogen zijn, met name Israël. Ja, en zo zien we dat er mensen, voordat het duizendjarig rijk begint, alsnog door deze ontwikkelingen tot geloof komen. En ik denk dat het dat zij de heiligen die God bedoelt. Dat zijn de heiligen die hier worden beschreven, wij niet. En om dat nog eens te onderstrepen wil ik met u gaan naar een tekstgedeelte uit Lucas 21, Lucas 21, dat gaan we straks lezen. Maar dan zien we dat Jezus aan het einde van zijn reden over de laatste dingen, hij heeft meerdere onderwijzingen gegeven, maar aan het einde van zijn onderwijzing over de laatste dingen, dan zegt Jezus iets heel interessants. En dat gaan we inderdaad samen lezen. En dat is de volgende vers, dat staat dat die dag niet plotseling over u komen als een strik, want hij zal komen over het oppervlak van de ganse aarde. Hier waarschuwt Jezus ons over een situatie die aan het einde van zijn prediking brengt hij deze waarschuwing. Hij zegt, er komt een dag en je moet waakzaam zijn, want die dag komt over je en hij valt over je als een strik. Als een strik. En hij komt over heel de aarde. Dus het is niet alleen Jeruzalem, het is niet alleen Judea, het is niet Israël. Die dag komt over heel de aarde en hij komt als een strik. En voor het woord strik, daar wordt het Griekse zelfstandig naamwoord gebruikt, pagius. En dat betekent niet een strik zoals de stropers gebruikten vroeger, om dieren met strikken te vangen. Maar eerder moet je denken aan een net dat plotseling over mensen valt, of over dieren meestal. En dan de dieren zien het niet aankomen en er valt een net over ze en ze zijn gevangen. Ik herinner mij nog hoe we als kinderen op de lagere school, hoe we ook wel eens vogeltjes vingen. Dan had je zo'n, hoe moet je dat zeggen, een zeef met gaas. En daar kon mijn opa die ging daarmee zeven aarde en steentjes eruit halen. Maar wij maakten er een val van. Dan zetten we het op een paaltje met een touwtje eromheen en daaronder legden we brood. En dan wachten we tot die vogels kwamen om het brood te pakken en dan trokken we het paaltje weg. En dan kwam het als een val, als een strik. En dan hadden we een vogeltje gevangen en daarna lieten we het weer los. Het was meer de kik. Nu doe ik het niet meer, dus als je van de Partij van de Dieren bent, klaag me niet aan. Ik heb me bekeerd, ik heb er spijt van. Maar het is een mooi voorbeeld, dat wel. Nou, dat die dag niet plotseling over u komen als een strik. Waarom waarschuwt Jezus? En hij komt over de hele aarde. Nou, hier komt het belangrijke vers. Heel belangrijk, vers 36. Lucas 21, vers 36. Want daar zegt Jezus dit. Waakt te allen tijden, biddende dat u in staat moogt wezen te ontkomen. Ik lees het nog een keer. Waakt te alle tijden, biddende dat u in staat mag wezen om te ontkomen. Er staat niet dat u in staat mag wezen om het uit te zingen, om er doorheen te komen, om te volharden. Nee, om te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Hoe duidelijk wil je het hebben? Jezus waarschuwt ons, omdat we in staat zullen zijn om te ontkomen alles wat zal geschieden. En dat is nogal wat. En het zal geschieden over de hele aarde, dus het is niet het oordeel in de hemel. Het vindt op de aarde plaats, de oordelen. En Jezus zegt, waak dan, biddende dat je in staat mag wezen om te ontkomen, om er niet doorheen te gaan door wat ik je geschetst heb. Oké, we gaan nu naar een afbeelding kijken. En dit is echt handig voor ons thuis. Hier zien we de tijdlijn van de periode die bekend staat als de grote verdrukking. In elk geval de 7 jaar die voorafgaan aan het 1000-jarig rijk. Ik ben ervan overtuigd dat wij voor die 7 jaar worden opgenomen. We zien bij punt 2, zien we dat de antichrist verbreekt na 3,5 jaar het verbond. En dan zullen de joden zien dat ze verraden zijn door de antichrist. En ik geloof dat de zichtbare fysieke wederkomst van Jezus Christus plaatsvindt aan het eind. Dat kan niet missen als je het boek Openbaring leest. Jezus komt zichtbaar aan het einde van die grote verdrukking. En dan zal hij afrekenen met het beest. En dan zal hij zijn koninkrijk gaan vestigen. Nu kijk even, heel belangrijk, kijk naar die eerste 3,5 jaar. Stel nu wat ik u vertelde, dat die 4 dingen plaatsvinden in dat tijdsbestek van punt 1 tot en met 2, in die 3,5 jaar. Mensen maken de opname van de gemeente mee. Mensen die zien het optreden van de 144.000 Joodse evangelisten. Mensen zien het optreden van de 2 getuigen in Jeruzalem. Die worden vermoord, die later worden opgewekt en naar de hemel worden gevoerd. En mensen zien hoe de antichrist, die geweldige, liefdevolle, krachtige, charismatische persoon, een heel andere persoon blijkt te zijn. Is het dan nog mogelijk dat als wij als christenen door die 3,5 jaar zouden gaan en we zouden het optreden van de 144.000 zien, we zouden de optreden van de twee getuigen zien, we zouden zien hoe de tempel herbouwd wordt, we zouden meemaken hoe de antichrist zijn verbond met de Joden zou verbreken. Zou het voor ons dan een verrassing zijn dat Jezus onverwacht komt? Natuurlijk niet. Want we weten, als de antichrist na 3,5 jaar het verbond verbreekt, dan kunnen we uitrekenen dat het nog 3,5 jaar duurt voordat Jezus terugkomt. Komt hij dan onverwacht? Nee. Bovendien halen we het wel, dat traject, na zijn wederkomst. Want waarschijnlijk zullen alle die op dat moment voor Jezus kiezen, en ik geloof dat het een andere groep heiligen is, die zullen sterven. Dus we moeten hierover nadenken. We moeten hierover nadenken. Als wij deze dingen zouden zien, 144.000 evangelisten uit de Joden, als we die zouden zien optreden, als we die twee getuigen zouden zien, dan weten we toch dat we, en de opkomst van de antichrist, wat dacht je, het merkteken aan de hand of op het voorhoofd, we zijn toch niet gek? Dan weet iedere christen toch wanneer Jezus terugkomt. Waarom zegt Jezus dan, waak dan, want je weet het niet. Omdat die opname plaatsvindt voordat die ellende begint. Ik zei het u al. Waakt ze allen tijden, zegt Jezus, biddende dat u in staat mag wezen te ontkomen. Dus je moet waken en bidden. Waarom? Dat we in staat zullen zijn om te ontkomen. Wat? De oordelen die komen in die 7 jaar. En als u niet overtuigd bent, dan wil ik nog wat laten zien. En ik heb dit genoemd de bijlage ter onderbouwing voor het moment van de opname van de gemeente. We kunnen in Lucas 17 kunnen we lezen hoe Jezus spreekt ook weer over de dagen van Noach en de dagen van Lot. En daar lezen we het volgende. En dat is heel interessant. Jezus die spreekt over Noach en de dagen van Noach die aan zijn komst voor de gemeente voorafgaan. Hij zegt in de dagen van Noach, ze aten de mensen, ze dronken, ze huwden en ze werden ten huwelijk genomen. Gewoon een liefelijk beeld. De mensen aten, de mensen dronken, ze huwden, ze werden ten huwelijk genomen. Of ze huwelijkten uit. Business as usual. En dan zegt Jezus over de dagen van Lot. Zij aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Dus alles gaat zijn gang. Maar dan zegt hij telkens totdat de vloed kwam, totdat er vuur uit de hemel kwam. En weet u nog uit deel 1 van deze studie, van deze serie, wat ik zei? Wat is nou kenmerkend voor de dagen van Noach? Wat is kenmerkend voor de dagen van Lot? Nou, het oordeel komt, het oordeel van God. Maar voordat het oordeel plaatsvindt, vindt er een scheiding plaats. God zondert het gezin van Noach af. God zondert het gezin van Lot af. En zo zal het ook met de opname gaan. Want wat lezen we in Lucas 17? Dan zullen er twee in een bed zijn, die liggen lekker te slapen. Eén wordt aangenomen, de ander blijft achter. Twee vrouwen zullen bezig zijn met pannenkoeken bakken bijvoorbeeld. En één wordt aangenomen en de ander blijft achter. Die heeft dan wel extra veel pannenkoeken, maar ik denk niet dat je dat wil meemaken. Dus die scheiding vindt plaats. Maar nu gaan we even terug naar Openbaringen hoofdstuk 6. Waar de zegels worden geopend. En waar het lam de zeven zegels opent. En we gaan 6 zegels behandelen. En dat vindt plaats in het tijdsbestek van 7 jaar. En let op wat er gebeurt dan. En kijk of je dat kan missen. En hoe we dat moeten afzetten tegen de dagen van Noach. Het eerste zegel, het witte paard. Een diplomatieke overwinning van de antichrist, vermoedelijk. Die dan met diplomatie zijn positie gaat verwerven. Tweede zegel, heel belangrijk. Het rossige paard, er vindt een grote wereldoorlog plaats. Het derde zegel, het zwart paard, er komt een hongersnood en schaarste ten gevolge van de oorlog. Vierde zegel, een faal paard. 1/4 op de aarde vindt de dood door het zwaard, dat is oorlog, honger, zwarte dood, dus pestilentie en wilde dieren. vijfde zegel, daar zien we de zielen die geslacht waren om het woord van God in die grote verdrukking. Het zesde zegel, een grote aardbeving. De zon wordt verduisterd, zwart als een harenzak. De maan wordt als bloed. Sterren des hemels vallen op de aarde. De hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. Even een vraagje. Als wij dat afzetten tegen de dagen van Noach, de mensen aten, ze dronken, ze planten, ze huwden, ze verkochten. Zouden wij dit niet opmerken, deze zes zegels? Zou dat helemaal aan ons voorbij gaan? Zie je hoe duidelijk het is dat wij niet door die grote verdrukking heen gaan? Want dan zouden we direct weten hoe laat het was op Gods horloge. Maar we weten dat niet. En kijk wat er gebeurt als die sterren op de aarde vallen. Ik denk dat het hoogstwaarschijnlijk atoomwapens zijn. Want de hemel die wijkt en wordt opgerold als een boekrol. Als je een atoombom, als je wel eens beelden hebt gezien, dan zie je dat er ook een geweldige luchtverplaatsing is. En het is net of er een boekrol inderdaad wordt uitgerold en weer opgerold wordt. En in Zacharia, het laatste hoofdstuk, staat, dan is dit de plaag waarmee God de mensen zal treffen. Dat een ieder die nog op zijn benen staat, dat zijn tong verteert in zijn mond. En terwijl die op zijn benen staat en zijn ogen worden verteerd in hun oogkassen. Dat is een nucleaire aanval. Die verbrandt alles. Het is een verschrikking van een kort moment. Dus het is overduidelijk dat wij niet door die grote verdrukking heen gaan. Want er zijn zoveel kenmerken voor die 7 jaar. Dat we ogenblikkelijk zouden kunnen uitrekenen wanneer Jezus terugkomt. Maar Jezus zegt: waakt, want je weet niet wanneer. En de volgende keer hoop ik te spreken over hoe moeten we dan waken.